voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 6, vers 19 tot 34. Matteüs 6, vers 19 tot en met 34. Door te zingen psalmen, psalm 81, vers 12 en 13. Psalm 25, vers 4 en 5. Psalm 33, vers 10. Psalm 121, vers 1 en 2. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 6, vers 19 tot 34. Door te zingen psalmen, psalm 81, vers 12 en 13. Psalm 25, vers 4 en 5. Psalm 33, vers 10. Psalm 121, vers 1 en 2. Wij wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit middaguur staan in de naam des Heeren, Heeren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God den Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 81, vers 12 en vers 13. Opent uw mond, en maar mijn volk wou niet. 12 en 13. Psalm 81. schriftlezing vindt u opgetekend in het Matthäus-evangelie, het 6e hoofdstuk. En die worden voorgelezen vanaf vers 19. Door voorafgaande schriftlezing doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze nog mot nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaas des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten of wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen, en zij arbeiden en spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomo in zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. Daarom, zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Maar, want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods, en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt niet bezorgd tegen den morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Tot zover.
Trachten wij samen Gods heilige aangezicht te zoeken in het gebed. Laat ons bidden. Aanbiddenswaardig en eeuwige God, laat niet kwaad zijn uw heilige, reine, vlekkeloos ogen. Wanneer wij trachten te naderen voor uw heilig aangezicht. Om uw onmisbare, door verbeurde zegen af te smeken. Over de dienst des woords. Waar we zijn samengekomen als gemeente. Om te luisteren naar uw goddelijke getuigenis. Want gij zijt het immers. Die dienstknechten uitzendt en behulpsels evangelisten. Die gij allen gebruikt als slijk aan uw heilige godsvingeren. Om uw woorden te verkondigen. Om aanslagen te plegen op het rijk der duisternis. Opdat uw koninkrijk wordt uitgebreid wereldwijd. Maar ook onder ons. En mogen het zijn ook in ons. Want gij, o Heer Jezus, hebt zelf gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Mijn koninkrijk is binnen in uw lieden. O Heer, die dat dan mag ondervinden, weet hoe gij gekomen zijt in het leven om eigen koning te kruisigen. Maar we hebben allen een koning in ons eigen hart. En die aanbieden wij als een God. En dat is ons eigen ik. O Heer, dat zijn de gevolgen. Omdat wij dat liefelijke koninkrijk van u hebben verlaten. En ons hebben begeven. Vrij en moedwillig. In het koninkrijk van de vorste duisternis. De duivel. Die zijn wij immers allen toegevallen. En hij is de mensenmoorder van de begin. Hij heeft niet het goede voor ons op het oog. Maar wil onze zielen meenemen naar de krotten van de eeuwige Godverlatenheid. O Heere, zoudt gij onze blinde zielsogen van willen openen. Want van nature zijn we stekenblind. En de Satan die ontpopt zich wel als een engel des lichts. Ook die kan de kansel beklimmen. O Heer, ook een vrome duivel als een engel des lichts kan uw woord verkondigen. Maar altijd om een mens wat te doen zijn in eigen oog. Om een mens op te bouwen op eigen gerechtigheden. En dat zijn allemaal wegwerpelijke klederen die voor uw God geen waarde hebben. Daarom stoot, Heere, die duivel als een koning van onze, de troon in ons hart. En geef, Heere, dat evangelie geweld wat daarmee gepaard gaat, mogen uitwerken. De geest uitbranden die plaats maakt voor uzelf. Om u, o Heer Jezus Christus, om u te mogen kennen, te vrezen, als een onderdaan in dat kostelijke strijdpakje, waar Efezus over getuigt, over die helm der zaligheid en de voeten geschoeid met bereidheid des evangelies. O Heere, met het zwaarte des geestes, om zo uit te gaan, niet in eigen kracht, maar in uw kracht, om de dood te verklaren aan de wereld, aan de zonde en de ongerechtigheid. Maar met dat zwaard niet alleen te doden, want het is een tweesnijdend scherp zwaard. Maar Heer, die brengt hem ook het leven in hem. Die door dat tweesnijdend scherp zwaard genageld werd aan het vloekhouders kruis op Golgotha. Want het kruis heeft hem de vorm van een zwaard. Daar zijt gij, Lam Gods geslacht, door het zwaard in de hand van de gerechtigheid uw vaders, die de prijs van uw hand heeft afgeëist, die gij moest brengen, zal er ooit een weg de behoudenis zijn voor degene die de Vader u heeft gegeven. En gij hebt dat gedaan, Heer, vol middelaarsliefde. Als die gezegende borg u zelf overgegeven, tot de rantsom voor velen. O die opofferende zelfliefde van u. Daar ge opgeofferd hebt u zelf het altaar der verzoening. O Heer, dat zal tot eeuwige vrede en zegen zijn. en voor de gegeven des vaders. Wat een troost, Heer, dat Gij dit werk hebt gedaan en dat laat verkondigen, dat Gij wereldwijd. En wij bidden van U, of Gij wereldwijd ook op deze dag Uw Koninkrijk zullen uitbreiden, want in de veelheid Uw onderdanen is toch koningsheerlijkheid. O bekeer dan, Heer, bekeer nog. Wereldwijd Uw naam wordt het overheerlijkt. Zou het willen doen, opdat er zij die in die zielsondervindelijke gangen van de geestelijke kennis van hun zonde en ellende, van hun schuld, van hun verdorvenheid, van die afsnijdende daad Gods in hun leven, maar ondervinden wie Gij nou zijn wil, in de zoon van Uw eeuwig welbehagen, om een verloren zonde er terug te brengen, zodat het waar mag zijn het woord, God zoekt het weggedrevene, en dat we daar persoonlijk een onderwerp van geworden mogen zijn in ons leven. O, daarom bidden wij van U, Heer, neem ons van midden bij hart en hand, en leid ons in de graansige weide van het woord, en we uw getuigenis en geef ons om met elkander een nacht, een gezegend uur onder de bediening van uw woord. Schenk ons daarbij ook ons hart koel te houden. Geef Heer de verfrissing van uw woord. Ons mag verkoelen ook in deze warme uren. Maar bovenal, Heer, dat die frissende wind van uw lieve geest waait de hof. O, die zucht, Heer, als die noordenwind alles heeft neergeworpen, wat is dan groot. Hier om iets van die liefde Gods in Christus te mogen proeven en smanken, dat Gij goed zijt van al bedervend. Vat, och Heere, zo mocht Gij woord willen zegenen vanmiddag en ons willen helpen in ons gebed, maar wie kan er bidden? O Heer, wil ons daarom steeds maar weer leren of Gij ons een gebed wilt schenken. Maar als Gij dat doet, Heer, uit genade, dan keert het ook tot U weder. Gij laat nooit vaarden werken Uw handen. Zou Gij het willen schenken, Heer, een gebed om deze gemeente aan U op te dragen. De ganse gemeente, ook met hun herder en leraar, het gezin, ook de kerkenraad. Och, we bidden van U, Heer, mocht Gij ook met de kerkenraad zijn en wijsheid willen schenken, ook in het hart en leven, als wij een lege plaats in die kerkraadsbanken gewaar zijn geworden. Bidden wij van U, Heer, mocht Gij terugbrengen, Uw naam zal nog doorverheerlijkt worden. Eén woord te spreken, het is er, te gebieden en het staat er. Zo mocht Gij de macht en de kracht van uw woord ook in het luisteren willen geven, onderworpenheid. Bovenal, dat er ook hier in de gemeente, ook van de vreemdelingen die in onze poorten zijn, deze dag, opvinden dat Gij zelf gesproken hebt. Dit is de poort der zegen. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om een God te ontmoeten tegen. Zou het willen doen, Heer? O, die gezegende, dierbare poort, welke is Christus? Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden die poorten der gerechtigheid. Maar door deze zal ik binnentreden. Dat kan alleen om u de lof en dank toe te brengen dat Gij er naar zo heen wil omzien. Een gans verloren zon, maar die steeds meer behoefte krijgt en begeerte om niet alleen voor zichzelf, maar ook voor diegenen die hem lief en dierbaar zijn, te worstelen een troon der genade. Want ook al de onzen hebben een kostelijk onsterke ziel te verliezen voor die nimmer eindigende eeuwigheid. O Heere, zo leggen wij de zorgen, de noden van de gemeente neer aan uw genade troon en we bidden van u, ontferm u zich over haar en wees ons met elkander genadig op en onder de kansel, uw naam ter eer en onze zielen tot zaligheid om Christus wil. Amen. De tekst voor vanmiddag vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte. Matthäus 6. En daarvan vers 31 en vers 32. Maar in tekstverband lezen wij u ook vers 33 en 34 voor. Maar de punten zijn over 31 en vers 32. Ga u de tekst voorlezen. Daarom zij die bezorgd, zeggende, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat ge al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zeiden die bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijn zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Tot zover. We schrijven boven vers 31 en 32 als thema opwekking tot heilige zorg. We spreken in eerste plaats met u. Heidenen zijn vervuld met bezorgdheid. Dat lees je in vers 32. 2. Een christen vervuld met heilige zorg. Ten derde, slot van vers 32, de alwetendheid van God de Vader. Dus als thema opwekking tot heilige zorg. Ten eerste heidenen vervuld met bezorgdheid. Ten tweede een christen vervuld met heilige zorg. Ten derde de alwetendheid van God de Vader. We gaan samen eerst zingen op Psalm 25. En daarvan vers 4 en 5, Psalm 25, vers 4, zegen goedheid kent geen palen. En vers 5, loutere goedheid liefde koorden. 4 en 5 van Psalm 25. Geliefde, daarom zij die bezorgd. Het zijn woorden die voortkomen uit de gezegende mond van de Heer Jezus. Woorden die hij gesproken heeft. Ook als een toepassing op de bergrede. En daarmee opwekt tot een heilige zorg. Dat betekent dat deze woorden een ernstige vermaning bevatten om niet bezorgd te zijn. Want deze woorden komen we driemaal tegen. In vers 25. Daarom zeg ik u, zij die bezorgd voor uw leven, wat ge eten en wat ge drinken zult. In vers 31, onze tekst. En vers 34. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen. En in vers 28. Spreekt hij afkeurend, zeer ernstig, tegen bezorgdheid. Bezorgdheid, ach, wie kent het niet? We leven samen immers in een aardstranendal. Ook waarom het meest zegt der ellende. Wat zijn het toch vele donkere wolken die over ons heen zich samenpakken. Dat kunnen wolken zijn dat mijn bedrijf failliet gaat. Dat kunnen wolken zijn dat mijn kind ongeneeslijk ziek is geworden. Dat kunnen wolken zijn dat die jeugd werkloos is. Allemaal wolken die zich samenpakken boven ons leven. En we horen ook van vele jongeren dat ze ernstig bezorgdheid kennen over de toekomst. De tijd waarin we leven, wordt immers ook door hen gezien als tekenen van Gods verzaking, Gods verlating, wetteloosheid, bandeloosheid, zedeloosheid. God wordt verbannen uit de praktijk van het publieke leven. Voor God is geen plaats meer. Niet alleen ten opzichte van de aanranding van het gebod, gedenk de Sabbat, dat gij dien heiligt. De liefelijke dag die de Heer ons geeft, aangrijpend. Jongeren spreken erover ook met elkaar. En ook als wij met hen praten. Zeg, hoe kan dat nu? Nederland was een christelijke natie. Maar het is nu dan minder als een randverschijnsel geworden. En dan lezen zij bijvoorbeeld in de krant dat in Tilburg en meerdere plaatsen winkeliers die om principiële redenen op zondag een winkeldeur gesloten houden, iedere week worden bekeurd met een boete van €250. En er zijn erbij die de dag vanaf begin januari iedere week op de deurmat krijgen. Wanneer zij weigeren te betalen, en er zijn er die dat om principieel geweigerd te betalen, zullen we daar morgen worden opgepakt en worden gezet achter slot en grendel om de boete uit te boeten in de gevangenis, omdat ze weigeren die te betalen. Is dit vervolging of is dit geen vervolging? Als wij tot de conclusie komen dat dit vervolging is, en het woord van God wijst ons daarop, dan leven wij in hele bijzondere, bizarre tijden. Daarom trof mij een donderdagavond dit gedeelte toen ik dat las over het woordje bezorgdheid en het heilig zorg zijn. Om daar ook met u na te denken voor het aanzicht van de levende God. Want in onze tekst staat immers dat de heidenen, die kennen immers bezorgdheid. Dat zijn niet mijn woorden, maar zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. En dan moeten we daar ook acht op geven, ter harte nemen en goed naar luisteren. En in de praktijk, niet als de heidenen denken, leven en omgaan met al hetgene wat God ons geeft. De jeugd sprak de afgelopen weken ook in een bijeenkomst die we met jongeren in het noorden van het land hadden over die bezorgdheid toen het erin ging over werkloosheid. Maar ook dat onze overheid de pil van Drion vrijelijk gaat verstrekken. Want ze hebben het licht op groen gezet. En dat betekent dat iedereen die het leven moe en zat is, hoeft zich zogenaamd niet meer op een vrede manier van zijn leven te beroven om voor de trein te springen en zich te verhangen, maar kan dan vragen de pil Drion en die krijg je met een glaasje water. En die kunnen innemen op jouw tijd. En als je die pil inneemt met een slokje water, even later ben je dood. Dat is Nederland. Want jij beschikt immers over jouw eigen lichaam. En dan gaat het ook in dit schriftgedeelte, de ernstige vermaning van de Heer Jezus daarover. Hoe wil je ook denken over vaccinatieproblematiek? We zijn natuurlijk allen, neem ik aan, diep geschokt hoe de overheid optreedt tegen gezinnen die om principiële redenen hun kinderen niet kunnen, durven en mogen vaccineren. om ze uit de ouderlijke macht te ontzetten. En dan hun kinderen een uur ter beschikking krijgen om zelfs dan nog te vaccineren. U bent er misschien met mij ook diep door geraakt in uw ziel. Persoonlijk heb ik drie polio-epidemieën met mijn gezin meegemaakt. Waarvan twee maal in een polio-epidemie dat onze gezin en onze kinderen allemaal besmet werden verklaard en ze geen eens meer naar school mochten. En dat ook wij toen dreigden uit de ouderlijke macht te worden gezet, dat was met name ook in 1975, bestond toen de pasterie op de Veluwe, was heel aangrijpend. God heeft het toen al vergoed. Het is heel aangrijpend als hij daarmee geconfronteerd was als ouders. En toen ik vorige week met een kleinkind in mijn schoot zat, als zo'n lief klein kind, van ruim een jaar oud, met de mazelen, 44 koorts, wat was dat kindje ziek. Ik heb dat kind gekust. Hij zegt, ach kind, van een voorrecht, jij krijgt nog de mazelen. Jij bent daar nog niet tegen gevaccineerd. Dat is een geloofszaak. Want als we daarover spreken, ook vanmiddag is het alleen maar tot troost voor diegenen die die principiële keuzes hebben gemaakt in hun leven, om die daarmee te ondersteunen, zonder andere mensen te veroordelen. Wel, vanuit de schrift, onze tekenen, wat het woord van God ons zegt. En als dan hier staat, daarom zijn die bezorgd, zeggende, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Dan ga je vragen, heren, zou je dan openingen willen geven? Wat doen uw heidenen? Wat denken zij? Wat geloven zij? Nou ja, geloven dan. Vanuit heidens ongeloof. En ik neem u mee in gedachten om dat antwoord te zoeken in de schrift. Want anders kunt u zeggen, ach, dat is niet. Dat is de mening, die opvatting van die dominee. Die is een beetje ouderwets wellicht. Van gedachten. Maar we lezen weer. U kent allemaal wel de geschiedenis van de apostel Paulus op de Areopagus. En daar kreeg hij een heel intensief gesprek. En dan staat er, ik lees u maar voor. En sommige van de, een paar moeilijke woorden. En sommige van de Epicureese en Stoïsche filosofen wijsgeren. Streden met hem. Kun je de vraag stellen? Nou, dat lees ik maar weer verder. Want wie zijn die Epicureese en die Stoïsche filosofen? Wat geloven die? Of wat staan die voor? Kunnen we daar wat van leren in verband met onze tekst? Ik heb de kanttekening, kan ik even niet zo gauw opzoeken. Ik heb de kanttekening van Matthäus 5 of 6 voor me. Heb ik het even overgeschreven. En er staat in de kanttekening bij die Epicureese filosofen, die geloven niet. De hoogste gelukzaligheid stelden in de wellust. En de voorzienigheid Gods ontkende zij. Met andere woorden, deze stroming vroeger, die leerde dat God die wereld had geschapen. Maar God is zo hoog, heilig, een hele hoge macht. En die laat die wereld aan de natuur en de mens over. Hij is te hoog en te heilig om zich met het onderaardse van deze wereld te bemoeien. Dus zeggen zij, wij geloven niet in de voorzienigheid van God. Want hij bemoeit zich niet met die wereld. Alles laat hij over aan de ontwikkeling in de natuur. Daar heeft God geen bemoeienis mee. Je kunt de lijn al doortrekken. Dan de tweede. De Stoïsche filosofen, dat staat er letterlijk, Hun leer was, zij bonden de voorzienigheid Gods aan de middelen. Ja, zo staat er letterlijk hoor. Ik zal het herhalen. Zij bonden de voorzienigheid Gods aan de middelen. Zo komen we mensen tegen, ook in het kerkelijke leven, die deze heidense gedachte ook volgen. Van, ja, de middelen, die heeft God ons gegeven om te gebruiken. Daarvoor heeft hij ze uitgevonden. En mogen wij dus ook gebruik maken, bijvoorbeeld van die middelen, om onze kinderen te vaccineren. Die heeft God in zijn voorzienigheid ons gegeven. Daar moeten wij gebruik van maken. Maar Heer Jezus zegt, dat doen de heidenen. En Paulus, die zegt, dat doen de heidenen. Waarom? Omdat de heiden die zegt, dat heeft God ons gegeven in de voorzienigheid. En daarmee zijn wij aan de middel gebonden en is het onze verantwoordelijkheid om daar gebruik van te maken en onze kind te laten vaccineren. De heidenen verstaan dus hun verantwoordelijkheid om de kinderen te vaccineren. En christen, kom er straks op terug, die kent niet verantwoordelijkheid, maar die kent geloofsverantwoordelijkheid. En geloofsverantwoordelijkheid leert om alles aan God toe te betrouwen. Het ligt alles in Gods handen. Inzonderheid wanneer dat geschiet en gebracht wordt allerlei andere stof in het lichaam van een kind. Dat is medisch. Het gaat mij om de schrift te laten spreken, opdat ik ook mijzelf en in deze zal onderzoeken, waar ben ik nu? Ook een heiden? Want waarin bestaat dan toch de bezorgdheid? We zeiden reeds over de toekomst. Veel mensen hebben geen uitzicht en geen doorzicht. Er is geen enkel, geen draadje vertrouwen meer in de mens dat er een God is die alles leidt. Als u daarom als een heiden de middel gebruikt vanuit de gedachte van de voorzienigheid van God, dan moet u niet meer op een geboortekaartje schrijven: met dank aan God geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en zijn dochter. En daarna zeggen: we danken God voor dit leven en de gezondheid van het kind, maar we vertrouwen het God niet toe. Vanuit de voorzienigheid hebben we de middelen. En dan gaan we daarna naar de duivel en zeggen: we vertrouwen op u. Of schoon we ook wel zullen zeggen dat we daar ook ons vertrouwen niet op mogen stellen. Dat geeft dus een geweldige spanning voor het aanzicht van God in de praktijk van het leven. En als we niet persoonlijk met kinderen en kleinkinderen 40 jaar door die diepe molen van de ellende van de bestrijding zijn heen gegaan, zou het alleen maar lippentaal zijn. Goedkope praat. Dat is het woord van God, daar gaat het mij om. Is er ooit één beschaamd met God uitgekomen? Nee, niet één. Zelfs niet met een historieel geloof. Het God heeft gewaagd. Er komt nooit iemand beschaamd mee uit. Echt niet, nee, echt niet. Daarom de bezorgdheid, zegt de Heer Jezus. En dan kunt u dat doortrekken naar zoveel dingen in de praktijk van ons leven. De bezorgdheid onteert de Heer. Vandaar ook zijn vermaning om niet bezorgd te zijn. Want er staat gelijk met de verwerping van God. In vers 32 tekent hij heel scherp de tegenstelling tussen de vrome Jood en de heiden. Heel scherp tekent hij hier. Want al deze dingen zoeken de heidenen. En het onderscheid dat de Heer hier zelf brengt tussen Israël en de volkeren betekent dus dat de heidenen die zijn vervreemd van het leven Gods. Ze delen wel allen in de algemene goedheid des Heren. Wij delen ook allen in de goedheid des Heren. En die algemene goedheid die bewijst de Heer aan alle mensen op deze wereld. Want niemand heeft het leven verdiend. Niemand heeft eten en drinken en kleding verdiend. God geeft, het is een algemene goedheid. Maar in een bekende vragenboekje van dominee Hellenbroek, daar staat, inderdaad, God bewijst zijn goedheid aan alle mensen op aarde. Maar de bijzondere goedheid schijnt alleen aan zijn uitverkorenen, want die heeft de Heer Jezus Christus dat voor hen verworven, geliefd. Door bezorgdheid stellen wij ons dus samen, laat ik dan zeggen, door die bezorgdheid stellen we ons buiten de kring van de christenen. Velen in ons land zijn daarom verlaagd tot een modern heidens leven en denken. Ook als wij zondags nog opgaan onder het woord van God. Misschien bent u wel een vreemdeling die zondags niet naar de kerk toe kunt gaan. Dat kan ook. Dat je in een dorp, in een stad woont en dat je thuis moet blijven om te lezen. Maar één ding is zeker, God geeft nog en dan is God in zijn algemene goedheid vervuld met een taai geduld om ons nog te dragen en te sparen, te verdragen in het geheim van zijn langmoedigheid en trouw tot dit ogenblik toe. Daarom staat er ook, de levensvraag is, al deze dingen zoeken de heidenen. En waar ben ik nu? Wees nu eens eerlijk. Maar we zijn ook allemaal verzekerd van de wieg tot het graf. Waarin hebben wij God nog nodig? Waarin vertrouwen wij nog op de Heer? Wanneer we dit woord op je in laat werken. En wij keren hem in tot onszelf en u en mijzelf. Weet u, dan blijft alleen maar diepe schaamte over. Moeten wij ook vanmiddag belijden, Heer. Wij zijn ver van het pad verwijderd. Alles kan en alles mag. We redeneren en we discussiëren net zolang totdat we gelijk hebben. En ons leven is precies hetzelfde als van de heidenen, uitgezonden dat we naar de kerk toe gaan en thuis in de Bijbel lezen en een gebed doen. Maar in wezen ligt het alles dood voor God. Is de dood in de pot in de godsdienst. De Heer Jezus, als hij in die bergrede dit zo zegt, daarom zijn die bezorgd over eten, over drinken, over klederen. Vult u maar in, dat de heidenen daarmee druk zijn. Die zijn ermee bezig. Hun hele leven is alleen maar, draait alleen maar om de mammon. En je kunt God en de mammon niet dienen. Dat zegt de Heer Jezus toch ook in de schrift. En dat hij ons daarmee juist onderwijs wil geven, midden van ontdekkend, dan moet ons eigen vlees en bloed worden gekruisigd. En wees me overtuigd, ook mijn vlees en bloed moet gekruisigd worden. Ook om dingen te prediken, anno 2013, in het midden van de gemeente, waar dat niet meer leeft. Waar men zegt, dat is voor ons een gepasseerd station. Echt waar. En dan vallen die mee om in alle liefde en alle ernst toch tegen algemeen aanvaarde levensregels in te gaan. Maar u kunt er niet mee voor God verschijnen. Velen van u is bekend, dat is dan even een kleine persoonlijke uitstapje die ik hierbij wil maken. Velen van u hebben trouw meegeleefd in het verleden, toen wij een kleinkind van 6 jaar onverwachts moesten missen. Dat was heel aangrijpend, weet u nog. Ik heb mede daardoor ook een burn-out gekregen, dat niet alleen. Dat was heel aangrijpend, een kind verliezen. Een kleinkind, wat je eigen kind is. Maar dat we bij het graf stonden en mochten spreken van hetgene wat God gedaan had. En dat was heel moedgevend. Maar dat het toch mijn bijzondere vertroosting was te mogen getuigen bij het graf. We laten het verder maar rusten. Maar de troost was dit kind. Ze had Godse dank op goed Bijbels onderwijs wat op school werd gegeven. En 2, we hebben om geweend. Dit kind was niet gevaccineerd. En dan weet u allen wel dat we daar niet mee bedoelen dat het dan goed is voor de eeuwigheid. Dat lag in de belofte die God gesproken had, dat in Christus zijn gerechtigheid een verloren kind met God verenigt en thuis komt. Want hij heeft mij niet uitverkoren, maar ik heb hem uitverkoren. Dan versta je het ook, dat er een God is die leeft. Dan mag het ook zijn wat hier ook staat, hè? Dat aan die christen, in tegenstelling met die heiden, die bezorgd is, dat een christen vervuld behoort te zijn met een heilige zorg. Een heilige zorg is heel iets anders. Maar we hoorden reeds dat de bezorgdheid onteert de Heer. Maar heilig zorgen totaal iets anders. Want dat is zorgen in geloofsvrucht. Dat zijn de vruchten die groeien aan de rank. Die verbonden is aan de wijnstok welke nu is Christus. En die vruchten, dat zijn vruchten des geloofs. Die de geest Gods werkt in het hart. Van die ranken die aan die ware wijnstok verbonden zijn. En zij verstaan het in de strijd van het leven. En de bidden ze ook om. Want ze weten dat ook zij van natuur geneigd zijn om bezorgd te zijn. Want ze weten bezorgdheid. Dat dit God zich in doet leven. Dat geeft een smart. Bezorgdheid komt voort uit het ongeloof. En gemis aan vertrouwen. En omdat de kerk Gods geen vertrouwen heeft in zichzelf, zijn zo diep en stijl afhankelijk van de bediening van Gods lieve geest. Want als er niet een beoefening is, dan zijn we toch geneigd om achter vlees en bloed aan te gaan. Dan zijn we toch geneigd om met de wereld mee te gaan. Maar dat heilig zorgen, dan mag de Heer, of dan gaat de Heer toch, aan zijn lieve kinderen schenken. En aanvangen die voortgang om dat te betroeven. Om dat te beoefenen in het leven. Want ook zij weten dat al die dingen de heidenen zoeken. En van nature dragen ze hetzelfde heidense hart in zich om. Maar er is iets gebeurd in hun leven. Wat is dan gebeurd? Wel, daar geeft het slot van de tekst immers antwoord op. Want onze 32 gedachten vloeien wel door elkaar heen. Om antwoord te geven die vraag. Want daar staat immers. Uw hemelse Vader weet dat ge al deze dingen behoeft. Kijk, nu is God de Vader van alle levende schepselen op deze wereld. Maar er is een volk op deze wereld wat in de herschepping God als Vader heeft leren kennen. En dat kan enkel één. Als je in dit leven mag het samenvatten, hoop ik dat u verstaan maar bevindelijk in uw leven. Afgesneden bent van die oude stam van Adam. En Christus ingeleid van ware zaligmakend geloof. Want de ziel die zo verloren ligt. En die gewassen en gereinigd wordt het bloed van Christus. En is het God beliefd en behaagd. Om in het offer van het Lam Gods. Je te wassen en te reinigen. Ja, je met zichzelf, met hemzelf te verzoenen. Dan heb je het ondervonden. Kent u schuld? En waar is uw schuld gebleven? Nietwaar? Dat ondervindt de ziel bevindelijk bij God vandaag. De veroordeling en de vrijspraak. Dat kan een kind nog wel bevatten. Maar is het dan een eeuwig godswonder? Als je ziel teruggeleid mag worden in het vaderharte Gods. Om door die Jezus geloofs. In het vaderhart te mogen proeven en smaken. De verkiezende liefde des vaders. Dat hij nou van eeuwigheid af in Christus mij genadig heeft willen zijn. En hij mij heeft omgezien. Op Urk zeggen ze dat zo mooi. Ik kan die taal niet. Maar toen ik er werkte zeiden ze er wel eens. Hè? Hadden ze over een verkoren vaartje. Klonk altijd zo mooi. Zo warm. Een verkoren vaartje. Ja, daar is dan het volk. Als we de geest Gods geleid worden. Dat nou God de Vader in Christus mijn Vader geworden is. Wat een eeuwig godswonder. Als die ziel dat de buurt heeft mogen vallen. Want de Heer Jezus wijst er immers op. Dat voor die christen. Die vervuld met heilige zorg. De Heere hen nabij is. De Heere hen steunt, leiding geeft, de weg wijst die ze moeten gaan in het leven. Want de Vader die weet wat goed is voor zijn kinderen. Een kind kan het ook wel eens niet begrijpen of soms niet willen snappen. Waarom is vader boos op mij? Waarom deelt hij zo'n straf uit? Zoveel kwaad heb ik toch niet gedaan. En terwijl een vader zoveel zonde door zijn vingers heeft gezien voor zijn kind. En heel matig is geweest in zijn straf. En een kind, iedere straf eigenlijk te veel. Soms worden ze zo boos. Dat ze de trap op rennen naar boven toe naar de slaapkamer met de deuren smijten. Soms een grote mond geven. Ach, dat doen jullie natuurlijk niet, want je ziet allemaal zo rust en zo stil en zo lief in de kerk. Maar soms kun je ook wel eens heel boos worden misschien. Ja, dat mag niet. Want dat is duivels. Dat wil de Heer niet. Maar als de Heer in het leven van zijn volk komt om hen te waarschuwen, te vermanen. Hij ziet geen zonde door zijn vingers hoor. Echt niet, nee, ook van Gods volk niet. Want ze worden altijd door God en Vader gestraft. Ze zijn gestraft toen God als rechter hun leven veroordeeld in het uur van het dodelijk tijdsgericht. Maar nu worden ze ook in hun ondeugd door God gestraft in de weg van de ontdekking. Zodat zij moeten inleven. O Heer, wat ben ik toch zonder, wat ben ik boos. Er schiet nooit een bekeerd mens in eigen oog over. Als je van God geleerd en door God bekeerd wordt. Echt niet, nee. Want wat zegt Paulus? Mij de grootste der zondaren heeft God barmhartigheid bewezen. En als de Heer dat schenkt, die barmhartigheid Gods, die roemt tegen een welverdiend oordeel. Dan schiet er niets anders over als de bukken en de buigend gezag van de liefde des vaders om een verloren kind in aanvang en in voortgang niet alleen op te zoeken, maar ook te troosten, te bemoedigen in het strijdperk van dit leven. En als dat nog geschieden mag, ach, dan ga je het ondervinden. Heere, dat ik niet als de heiden in mij, die oude mens de zonde, enkel de dingen zoek voor de wereld. En niet alleen zoek brood op de plank, maar brood voor het hart. Heere, verwek mijn ziel, die geestelijke honger, om een aanvang en in voortgang te mogen eten van het brood des levens. Want wie ooit eenmaal een kruimeltje van het brood heeft gegeten, door de mond des geloofs, zal de eeuwigheid geen honger en geen dorst meer lijden. Daar zorgt de Heer voor. Dit woord is natuurlijk een troostwoord. In zonderheid denk ik dan aan die honderdduizenden christenen op deze wereld, die op dit moment, terwijl wij hier nog in betrekkelijk rust en vrede bijeen zijn, moeten vluchten in die barre hete woestijn, moeten rennen voor hun leven. Die christenen die het ondervinden dat hun kerken zijn afgebrand, hun huizen afgebrand, vader en moeder vermoord, soms een kind die zich weg heeft kunnen stoppen voor het wraakzwaard van de islam, alleen overblijft, ook moet vluchten, zeer aangrijpend. Wat de christen deze wereld mee moeten maken. En voor hen gaat dit ook letterlijk zo'n vervulling. Heere, laat mij niet in de bezorgdheid zijn, maar zorg gij voor ons. Wij hebben geen leven in ons. Wij worden alle dagen met de dood bedreigd. Wij worden de kapmessen van de extremistische islam afgeslacht en gedood. Gij zorgt toch, Heere. Dat is toch uw woord, dat is uw belofte. En dat is het dan. Want de Heere ziet alle dingen, hij hoort alle dingen, hij weet alle dingen, alles gaat naar de voorzienigheid van God. Maar zij, ze hebben geen eten. Ze hebben soms geen drinken. Ze hebben geen klederen om aan te trekken. Daar moeten we ook voor hen bidden. Of God met hen wil zijn. En getrouwmakende genade wil schenken, opdat ze niet zich overgeven om ook maar om in leven te blijven kiezen tegen Jezus, voor Allah en voor Mohammed. Want ach, het moet er maar op aankomen, hè? Het moet er maar op aankomen. Dan is de genade nodig om standvastig te blijven. En anders zijn we allen geneigd om die goede Here in Christus te verloochenen, om niet te sterven. En we vergeten dat we dan wel even een ogenblik uitstel kunnen krijgen van ons leven, maar de dood die komt, is vandaag niet, dan is morgen. Daarom is het ook zo'n zegen dat een christen vervuld mag zijn met die heilige zorg, ook al begrijp ik de weg van God niet. Kun je de weg van God begrijpen? Als je man, je vrouw, soms op jonge leeftijd, dan moet mis u, heb ongetwijfeld met mij gisteren ook een advertentie gelezen. Ook van één zo, de kracht van het leven. Ook maar enkele dagen zo getrouwd geweest. Dan ineens een ongeval. Ja, dat is de eeuwigheid. Heb je uitgezien naar de dag van het trouwen? Samen daarvoor gewerkt, gespaard. En dan ben je zo kort getrouwd. En dan ben je al weduwe. Maar voor zijn jonge man is het eeuwigheid. Hè? Eeuwigheid. Hè? En waar is de reis naartoe als het u, jou en mij overkomt? Daarom moeten we vervuld zijn met die heilige zorg dat alles wat God doet en ons toeschikt in zijn voorzienigheid, daar heeft de Heer een doel mee. Maar ik versta het niet altijd. En ik zeg het verkeerd. Ik versta het nooit. Ik mag het alleen verstaan als de Heer een opening geeft bij God. Dan mag je de roede kussen, want er zit honing aan. Wat is God aan goed heen? Wat roemt dan zijn barmhartigheid? Waar mag je dan aan God van de Heer denken en spreken in zulke momenten? Alles wat God doet is goed. Al moet alles eraan in ons leven. Maar als de Heer de liefde inschenkt en liefde brengt tot zijn rechten, kan God geen kwaad meer doen. Hè? God vergist zich niet hoor. Echt niet? Nee. Dat doet hij niet. Wij wel, maar God niet. Daarom als u dan kind Gods mag zijn. En wat hier staat en uw hemelse Vader weet al deze dingen wat gij behoeft. Dan begrijpt u toch dat bezorgdheid zonde is. Ongeloof is. En dat heilig zorgen een vrucht is van het werk van Gods lieve geest in mijn hart. Om het alleen van God te verwachten. Voordat we overgaan aan de gedachte van de alwetendheid van God de Vader, gaan we samen eerst zingen op Psalm 33, vers 10. Misschien is dat ook wel eens de troost geweest. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Psalm 33 en daarvan vers 10. De alwetendheid van God de Vader is een troost voor zijn kinderen. Want hij weet immers, horen we reeds, wat ze allen nodig hebben. Dus er is een moedgevend woord in donkere tijden, dat de Heere zijn volk leidt aan zijn hand. Geestelijk en godskennis, zelfkennis en Christuskennis. Daaruit vloeit voort hoe ze in de hand des Vaders geleid worden. In de grazige weide van zijn woord en getuigenis. Dat de Heer hen getild heeft in de weg van wedergeboorte en bekering tot zijn kinderen. Dan mag dat volk, hoe spaarzamelijk zij soms ook de vaderland uitspreken, toch de troost ondervinden dat hier een tegenstelling wordt getekend tussen kerk en wereld. Is er niet hier een aanbidding van die eeuwige vrije verkiezing Gods, uw hemelse Vader? Dat is zo persoonlijk. Uw. Daar begint toch ook zonder even de catechismus mee. Wat is uw enige troost? Bij de leven en sterven. En dan dat persoon Gods getuigenis. Dat ik met lichaam en ziel het eigendom van Christus mag zijn. Want daar vloeit zoveel het voort. Weldaden, zegeningen die God geeft aan zijn volk, ook hier in de tijd. Dat hij is de alwetende, alles weet hij. Hij is ook almachtig, ook alwetend. Er is geen nood, of ik ken het, is er een strijd in de stad waar de Heer niet van weet? Is er God iets onbekend wat er gebeurt in de hemel op deze aarde? Al die zorgen, die moeite en verdriet, gaat ook Gods kind niet voorbij. Soms lijken zij te wonen in het straatje waar de meeste klappen vallen. Hebben ze het een niet, hebben ze soms het ander. En toch, de Heere weet ervan, staat hier. Dat betekent, hij acht dat ze dat nodig hebben. Opdat ze maar gebonden leven leren kennen, het troon van Gods genade. En een gebonden leven, dat leert dat alleen van God verwacht. Want de voeten van het kind kunnen uitglijden. Dat is waar. Te veel. Helaas. Maar, want de godsregering kan o zo donker en zo duister zijn. Denk alleen aan de uitglijders. Bijvoorbeeld ook van David. We kennen er wel meer. Dat de Heer dat heeft toegelaten. Want de teugel van de voorzienigheid van God houdt in dat hij de teugel ook eens iets loslaat. Wanneer een mens meent dat hij wat is of vertrouwd is om zichzelf te leiden en te regeren, beslissingen te nemen. En dan laat de Heer je wel eens struikelen. En daarbij de ogen openen. En als je dan weer struikelt, dan moet je dan in de stilte niet voor God je zonde beweden. Want hij die de liefde Gods, die de liefde van God en Vader in Christus gezondigd. Op God niet gehoopt, verwacht, vertrouwd. Dat snijdt zo diep in je ziel. Anderzijds zal de Heer dan ook betonen wie hij nou in het kind, wat hij zelf daartoe geschonken heeft aan een wereld, verloren in zonde en schuld, die de prijs der zielen uit rantsoen, wat ik in tijd nog eeuwigheid kan voldoen, verbracht heeft, om mij genadig te zijn in de vergeving der zonde. Zoals David het offer bracht, in de tempel of in de tabernakel, wat heen zag naar het bloed van Christus. Mag die kardassieren door die geestes geloofs het ondervinden dat het dierbaar bloed van het lam, dat vloeit weer achter het recht van God. Wat wordt het recht van God je dan lief en dierbaar? Dat recht wat je veroordeelt en verdoet. Dat recht wat je ook leert als kind te beminnen. Dat de Heer terecht de roede niet spaart, omdat ik zo'n weerbarstig hart in mij omdraagt. Maar het doel is om die ziel te behouden en te bewaren. Hoe donker daarom de toekomst is, vrienden, het gaat goed hoor. Ja, met Gods kind, hè. Het gaat goed hoor. Onbekeerd, het gaat ook goed met u. Ook al is je reis naar de hel toe. Het gaat alles zoals God wil dat het gaan zou. Ben je het ermee eens? God geeft het. Dat er eens tegen kijkt te vechten. Dat je niet mee eens bent. Dat je knietjes gaat buigen om je vijandschap tegen God te erkennen en te beleiden. Omdat je komen mag op dat plekje. Uw doel is rein, heren. U vond een schans rechtvaardig. Maar vergeet het niet. Hoe donker het ook zal zijn op deze wereld. In de laatste der dagen. Die voorafgaande wederkomst van Christus. In de hemel blijft het licht. Geen nood zo zwaar. Of geeft zijn volk en kinderen kracht naar kruis. Hij heeft zelf gesproken, mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En dan het woordje, hè? Mijn genade is u genoeg. Dat is de troost voor de kerk Gods op deze wereld. En u allen, die daar niet toe behoort. U zo druk maakt over alles en nog wat. Geef de Heere u mee. U allen zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die dingen waar u zo druk over maakt, hij geeft ze me minder als in de slaap, zullen u worden toegeworpen. Dat is de troost voor de kerk Gods. Daarom jong en oud, wat u ook zoekt, zoek dat ene nodige. Voor lichaam en ziel. Voor tijd en eeuwigheid om geborgen te zijn. Bij de koning van dit koninkrijk. En dat koninkrijk van Christus bestaat enkel één. Van nature uit onderdanen die van huis uit allemaal behoorden bij dat andere kamp. Bij de vijand, bij de duivel. En die heeft God gegrepen. En die heeft de Heere daar ontkleed. Maar bekleed. Met het pak van zijn gerechtigheid. Kleed van de oogmoed. Mogen Gods kinderen in dat koninkrijk dragen. Zij hebben toekomst. En dan gunnen we toch allen. Om dat koninkrijk Gods te zoeken. En dat is de gerechtigheid van Christus. Die alleen redt van de dood. Opdat u niet vereeuwigd verloren gaat, maar behouden mag worden van de komende toren van God. Zoek de Heer, jong en oud, terwijl hij te vinden is. Het kan nog. Het mag nog. Je bent nog in die kostelijke genadetijd. Amen. Eindigen wij samen met God. O Heer, zo mochten wij vanmiddag hier samen een ogenblik bijeen zijn op uw heilige dierbaar woord. Heer, die heilige zorg wil ons dat leren. Vertrouw op God. O Heere, was dan een zegen als dat beoefend mag worden op de leerschool van vrije genade. We bidden van u of gij ook met ons wilt zijn als wij van hier gaan. Uw woord mogen langs op ons levenspad. Wil bewaren en sparen op de gevaarvolle wegen, ook in de week die voor ons ligt. Waar we dan ook heen gaan, de gevaarvolle wegen, op de wateren in de lucht, bewaar en spaar. Bovenal van onverwachts onverzoende dood. En zegen uw Sion, heb dank voor het goede. Wees ons genadig om Christus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 121, vers 1, sla de ogen naar het gebergte heen, en 2, hij is al treft u het felst verdriet. 121, 1 en 2. Gaat u in vrede met uw dragende God zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.